Welkom bij weer een aflevering van mijn podcastserie Interviews uit de jaren 80. En daarin deze keer aandacht voor de veelzijdige muzikus Bert van de Brink. In november 1981 had ik een telefonisch interview met Bert voor een gesproken maandblad van de Nederlandse Blindenbibliotheek. Hij was toen bijna afgestudeerd aan het conservatorium en dat gesprek hadden we naar aanleiding van het feit dat hij de eerste prijs had gewonnen bij een muziekconcours in Praag. Het grappige is dat ik een paar jaar geleden weer contact kreeg met Bert. Het toeval wilde dat de zanggroep Wishful Singing mijn studio had geboekt voor muziekopname en dat Bert van de Brink hen op piano begeleidde. En sindsdien hebben we contact gehouden. En zo werd het idee geboren om in deze podcast aan het interview uit 1981 een nieuwe opname toe te voegen. Een gesprek anno 2019, waarin Bert vertelt over zijn loopbaan van de afgelopen 37 jaar. Maar eerst horen we Bert aan de telefoon, helemaal aan het begin van zijn carrière.
Hallo Bert.
Hallo, goedemorgen.
Zeg, jij hebt onlangs in Praag de eerste prijs gewonnen op een muziekconcours, hè?
Ja, ik kan er misschien wel wat van vertellen. Het was een concours waarover ik gelezen heb al anderhalf jaar geleden in het blad Anders Bekeken. Een heel klein artikeltje was eraan gewijd.
Ja.
Ik heb informatie erover ingewonnen en je schrijft er een heleboel brieven over. Je krijgt een heleboel post terug en op een gegeven moment wordt alles goedgekeurd. Al het repertoire wat je instuurt. Het was dus zo dat je voor allerlei instrumenten kon inschrijven. Voor piano, accordeon, klarinet, ja. Viool, fluit, een heel stel instrumenten, daar was de inschrijving voor opengesteld. De eerste rondes van al die instrumenten waren verplicht, dus het repertoire daarvan was door een commissie samengesteld.
Mm-hmm.
Tweede en derde ronde, als je die dus zou halen, was naar eigen keus min of meer.
Ja.
Die heb ik dus ook opgegeven en dat werd allemaal goed bevonden en ik kon dus dat concours beginnen. En
ja.
Ik moet zeggen dat het een hele leuke ervaring is geweest.
Ja, wat was voor jou het verplichte repertoire daar?
Het verplichte repertoire was de eerste prelude en fuga uit het Woldtemperiertes klavier, uit band 1 van Bach.
Ja. Zijn dat moeilijke stukken?
Dat is niet zo heel moeilijk. Het is de herkenning misschien de prelude waar later het Ave Maria op gecomponeerd is.
Dus, ja.
Die melodie van Ave Maria kun je op die, boven die prelude eigenlijk zetten. En dat klopt dan helemaal, hè, door meneer Gounod. Met de bijbehorende fuga van Bach. En de arabesque van Schumann moest gespeeld worden, opus 18. En de cakewalk uit Children's Corner van Debussy. Dat zijn, het zijn stukken van middelmatige moeilijkheidsgraad. Maar ja, dat het geeft natuurlijk geen enkele indicatie over het niveau van zo'n concours. Hè. Je gaat toch naar een Oostblokland. Dus het was allemaal heel onzeker voor me.
Ja, en ook wel stukken van heel uiteenlopende muziekperiode dus.
Ja, ze wilden echt proberen om een heel verschillende, echt een zo goed mogelijke indruk van de speler te krijgen op deze manier, lijkt mij zo.
Ja, en wat was je eigen keuze?
In de tweede ronde heb ik gespeeld het eerste deel uit de sonate opus 111 van Beethoven. Dat is zijn laatste sonate, C mineur. En ook nog de sonate van Stravinsky, 1924. Dat is een soort neo-barokstuk.
Mm-hmm.
En in de derde ronde heb ik een Scarlatti-sonate gespeeld. In F mineur, Longo 118 om precies te zijn. En de pianocyclus Miroir van Maurice Ravel.
Ja, heel wat repeteerwerk dus voor jou.
Ja, dat heeft heel wat tijd gekost. En ik heb daar toch behoorlijk hard aan zitten studeren. Maar ook met het idee in mijn achterhoofd om het op lunchpauzeconcerten uit te voeren op het conservatorium waar ik dus nu nog studeer.
Mm-hmm.
En dat heb ik ook inmiddels al gedaan.
Ja, maar dat het allemaal niet voor niets is geweest, daar zijn we inmiddels al achter gekomen, want je hebt daar dus de eerste prijs weggehaald.
Ja, ik heb daar een gedeelde eerste prijs gewonnen.
Ja, met wie moest je die delen?
Ik moest hem delen met een accordeonist uit Rusland. Er waren vier accordeonisten.
Ja.
Ik ben niet zo gecharmeerd van het instrument en ook niet zo heel erg van de muziek, maar ik moet zeggen dat de prestaties werkelijk waanzinnig waren, hoor.
Mm-hmm.
Er waren dus drie Russen en ik dacht nog een Tsjech, maar die Russen, dat was echt fenomenaal. Die waren echt zeer goed voorbereid, denk ik ook, hè, en hadden gewoon een heel hoog niveau.
Ja.
Want voor de rest is het me toch wel wat tegengevallen. Er deden dus 18 mensen mee, 18 deelnemers.
Ja.
waarvan er slechts één vrouw was. En dan denk je ook van, ja, hoe is het toch mogelijk, hè? Dat er zo weinig dames zich in dit soort geledingen scharen. Jammer eigenlijk, want ik begrijp ook niet hoe dat komt. Maar het valt toch wel weer op.
Ja.
En er waren maar 4 pianisten.
4 pianisten?
Ja.
Terwijl piano toch het meest gekozen instrument is, dacht ik, hè?
Dat dacht ik ook, ja. Maar dat, ik heb zelfs te horen gekregen van, ja, als ze... op mijn vraag van waarom hebben jullie niet een concours georganiseerd uitsluitend voor pianisten, want dat zou de beoordeling toch eerlijker maken, hè? En ook wat reëler.
Ja,
zeiden ze, maar dan krijg je zo weinig inschrijvingen dat het gewoon niet de moeite loont om het daarvoor te doen.
Ja, blijkbaar ligt dat dan daar heel anders, hè, die verhoudingen, dan in Nederland. Want hier hoor je veel klachten van hoe moet je als pianist aan de bak komen, omdat er zo verschrikkelijk veel pianisten zijn.
Ja, maar je hoort natuurlijk niet zoveel over blinde pianisten, toch?
Nee, dat is waar.
Want daar heb ik het nu over. Het is natuurlijk, ik denk dat daar ook genoeg pianisten zijn, maar genoeg blinde pianisten, echt van een heel acceptabel niveau, dan kom je daar dus kennelijk ook niet veel tegen.
Nee.
Ik moet ook zeggen dat het conservatorium waar het georganiseerd werd, dat was het conservatorium voor blinde en slechtziende muzici, dat viel ook wel tegen. Ik had toch verwacht dat het een instelling was die goed in zijn middelen zou zitten. Hè? Ik vond het een beetje bij het communistische idee horen van het materieel zal het best wel in orde zijn daar.
Ja, ja.
Maar dat was zeker niet het geval. Er waren slechte instrumenten, een oude vieze behuizing. Dat is trouwens in Praag heel gewoon.
Mm-hmm.
Het is daar toch een erg een troosteloze en ook wel smerige toestand vaak.
Het is niet echt opwekkend.
Wat zeg je?
Dus niet echt een opwekkende stad?
Nee. Maar wel heel sfeervol. Eigenlijk is dat een hele rare... Het is een soort tegenstrijdigheid, hè? Toch heeft het een sfeer en het is niet opwekkend.
Ja. De vleugel was wel helemaal compleet. Alle toetsen en snaren zaten eraan.
Ja, nou... ik zeg al net, de organiserende instantie was het Conservatorium voor Blinden. Maar het gebouw waar we het hier hielden was weer van een andere organisatie. Dat was van de Muziekacademie. En dat is weer een hogere instantie. En die hadden toch een mooie concertzaal en ook goede instrumenten, ja.
Wat dacht je nou toen je die eerste prijs won? Had je daar nou op gerekend of dacht je van, oh, hoe was dat?
Nou, dat gaat heel gek. Het is heel moeilijk om dat te beschrijven. Ik ging er eigenlijk naartoe met het idee van, nou, het zou toch geweldig zijn als ik die Ravel, want daar ben ik weg van die muziek, om dat toch nog te mogen spelen hier, hè, in die derde ronde. Maar ja, je moet overal rekening mee houden. En dan krijg je een soort, ik kreeg een beetje het gevoel dat ik geleefd werd, hè. Zo van, donderdag speelde ik de eerste ronde, vrijdag de uitslag. Ja, je bent er doorheen. Goed, studeren voor de volgende ronde. Zondag spelen. Zondagavond gelijk de uitslag. Je bent er doorheen. Oké, geen tijd verder om feest te vieren, studeren voor de derde ronde, hè.
Ja.
Het gaat een beetje, ik weet het niet, het is haast een beetje afstandelijk. En dan zit je daar aan, in een of andere... kantine te wachten op de prijsuitslag en dan zeggen ze ineens van dat je eerste geworden bent. Het passeert je een beetje, hoor.
Ja, ja.
Het viel me pas echt. Soms komt het bij vlagen weer helemaal terug en denk je, jeetje, dat is er eigenlijk ongelooflijk, hè.
Ja.
Ik kreeg namelijk laatst een bandje van Praag weer gestuurd van de opnames van het slotconcert, waar ik dus ook aan mee moest doen. Dus na de derde ronde kwam er nog een afscheidsconcert voor de prijswinnaars. En toen heb ik daar de accordeonist horen spelen en ook de tweede prijswinnaar, wat een Japanse pianist was. En die had ik ook wel eens daar horen spelen, hoor. Maar nu hoorde ik het dan weer, hè. Gewoon al weer 2 maanden inmiddels terug en dan hoor je die jongen weer spelen. En toen dacht ik echt van, god, het is eigenlijk onvoorstelbaar dat ze mij hier nog bovenuit hebben laten komen. Want als je jezelf hoort, dan ben je zo kritisch. En als je een ander hoort, dan zeg je vaak, nou, hoe moet ik het uitdrukken? Dan ga je vaak door de knieën, hè? Kijk je er veel hoger tegen op vaak dan tegen je eigen spel.
Ja, en dat zijn dingen die er natuurlijk wel later tot je doordringen, hè?
Ik denk het wel, ja.
Ja. Naar aanleiding van dat gebeuren in Praag heb jij opgetreden in het radioprogramma Vuur Elise, hè?
Ja, dat klopt.
En daar heb je onder meer gespeeld dat stuk waarvan je net vertelde dat je het zo ontzettend mooi vindt. Die miroircyclus, hè? Van
ja, ik heb, nou, niet helemaal, want Vuur Elise is natuurlijk een uitermate gevuld programma.
Ja.
Ik heb er één deel uitgespeeld. Het tweede deel was zo triest.
Ja. Nou hebben wij een bandopname van die uitzending. Ja. En daarvan wilde ik nu graag even een fragment laten horen.
Fijn.
Waar kreeg je je opleiding?
Ik ben thans nog bezig op het conservatorium in Utrecht. Ik zit daar in mijn laatste jaar en ik hoop daar dus in mei volgend jaar mijn eindexamen te doen.
Oeh, dat is hard werken dus, voorbereiden.
Dat is behoorlijk hard werken. Nu zeker ook omdat ik na dit concours toch al wat concertjes heb. Ik heb gisteren nog in Spijkenisse gespeeld, een lunchpauzeconcert. En dat zijn toch wel goede ervaringen allemaal die er zo bij komen.
Ja, ja, hoop ervaring. Hè.
Ja, en een hoop werk ook.
Ja, ja. Dat is een klassieke opleiding hè, in Utrecht.
Dat is
alleen maar klassieke muziek.
Ja, ik volg echt een klassieke opleiding. Je kan daar ook lichte muziek doen. Maar daar zie ik niet zoveel heil in. Dat doe ik liever. Ik maak het dus wel heel veel, maar dat doe ik toch liever uit eigen initiatief.
Oh, je houdt dus niet alleen van klassieke muziek?
Nee, ik ben een vervent voorstander ook van jazzmuziek hoor. Ik heb ook een trio.
Ja.
Helaas hebben we daar alle drie niet zo gek veel tijd voor, omdat we allemaal op het conservatorium zitten. En dus ook onze klassieke beslommeringen hebben. Maar als er wat betere tijden komen wat dat betreft, als die ooit komen, want het blijft natuurlijk druk als het goed is, dan gaan we daar ook stevig mee verder.
Mee aan de gang. Jazz, klassiek, zijn er nog andere muzieksoorten waar je belangstelling voor hebt?
Ik vind eigenlijk heel veel muziek mooi hoor. Het is,
maar om zelf te spelen, popmuziek, bepaalde popmuziek misschien of zo?
Ja, sommige richtingen van de popmuziek trekken me wel aan. Ik ben een enorme fan van Stevie Wonder.
Ja.
Dat houdt ook in dat de bepaalde jazzrock, dat me die best wel bevalt. Mm-hmm. Maar om nou, of zo om eens te spelen voor mezelf, hè. Maar om echt te zeggen, hier ga ik eens mee het podium op. Nou nee, ik geloof dat me dat toch zou vervelen. Ik vind in jazzrock met name zit voor mij toch een bepaalde eentonigheid. Hè. Het gaat heel erg om het geluid en om de klankkleur. Hè, vooral om de effecten van elektronica en opnametechniek. Dan dat het om de compositie gaat.
Ja.
Heb ik vaak het idee.
Heb je al pogingen op zanggebied gedaan?
Nou. op zanggebied waar het gaat om het zingen van teksten heb ik wel eens wat gedaan hoor. Ik heb wel eens een opname gemaakt met een vriend van me samen, waarbij hij dan de eerste stem zong en ik de zogenaamde backing vocals erachter zette.
Ja.
Maar ik heb inderdaad ook wel eens andere dingen met de stem gedaan.
Ja.
Ik heb een keer, daar wil je waarschijnlijk ook naartoe, naar mijn andere hobby als geluidsjager.
Ja, daar wilde ik inderdaad zo nog even over op terugkomen.
Ja, ik heb dus een keer met de stem een big band geïmiteerd.
Ja, ja.
En dat is een hele klus geweest ook, om dat te doen.
Ja, kun je daar iets over zeggen hoe je dat gedaan hebt?
Ja, laat ik eerst wat vertellen over het idee en waarom ik het eigenlijk allemaal zo heb uitgevoerd. Er is in Nederland een vereniging, de NVG genaamd. Dat is de Nederlandse Vereniging van Geluid- en Beeldregistratie. Mm-hmm. Daar kan in principe iedereen lid van worden. En iedereen die zich een beetje bezighoudt met de geluidshobby, in wat voor mate dan ook. Dat kan zijn als je hoorspelen maakt, of als je muziekopnames maakt, of natuurgeluiden vastlegt. Dan kun je daar in die vereniging ook actief deelnemen. Je kan dan meedoen met een jaarlijks terugkerende wedstrijd. En daar worden dan ook leuke prijzen ter beschikking gesteld aan de beste bandopnames. Nou, ik heb daar ik heb vroeger heel veel opnames gemaakt van mezelf, waarbij ik dus bijvoorbeeld eerst de piano speelde, dan het orgel, wat ik ook heel vaak nog wel doe, orgel spelen. En dat dubde ik allemaal over elkaar heen, hè? De ene opname over de andere heen.
Ja.
En dat, waardoor je toch een heel leuk, een soort orkestrale klank kan maken. En op een gegeven moment was ik daar een beetje op uitgeluisterd en ik dacht, hoe kun je nou met veel originelere middelen en met veel meer gebruik van je recorder eigenlijk ook een leuk effect krijgen. Nou, toen heb ik in 1977 ineens het idee gekregen om op glazen en flessen een opname te maken.
Ja.
Ik heb glazen, voetglazen heb ik genomen en daar kun je met je vinger over de rand heen gaan en dan krijg je een toon en dan gaan die glazen zingen eigenlijk, of hoe je het ook wil noemen, trillen. Als je die glazen vult met water, kun je die toon afstemmen. Hoe meer water, hoe lager de toon. Dus je kan alle toonladdertjes die je maar wil hebben, kun je eruit halen.
Ja.
Ik heb op die glazen een heel bekend thema uitgevoerd. Ik mag wel reclame maken, hè?
Tuurlijk.
Het thema van Grols, vakmanschap is meesterschap.
Ja.
Dat heb ik driestemmig op glaswerk en eenstemmig op flessen uitgevoerd. Dus de flessen ook gevuld met water en afgestemd en daarop blazen. En daarna komen dan drie variaties, waarvan de eerste vierstemmig op glazen, eenstemmig op flessen gespeeld wordt. De tweede wordt weer driestemmig op glazen gespeeld, maar nu sla ik erop met een schroevendraaier en ik blaas op de flessen eenstemmig. En de laatste variatie is tweestemmig op flessen geblazen en vijfstemmig op glaswerk.
Ja. Nou Bert, dan moet ik je nu even onderbreken, want het is nu tijd voor een Grols reclamespot. Alternatieve reclamespot, door jou vervaardigd.
Ja.
Zeg, om nog even terug te komen op wat je er net vertelde. Je had iets gemaakt, een orkest van mondgeluiden. Hoe zit dat?
Ja, je bent natuurlijk nooit tevreden, hè? Na deze opname moest er toch weer iets anders komen. En liefst meer. En dat is het ook inderdaad geworden. Ik kreeg nu weer het idee om een big band te imiteren. Iedereen... Nou, doe toch wel eens zo voor de grap een trombone na, hè, zo van...
Ja.
Ik dacht, nou, als je dat... als je daar nou echt eens een arrangement voor schrijft... en je later en je dubt er eens vijf over elkaar heen... zou dat dan ongeveer zoals de werkelijkheid zijn, hè? Zou je dan toch een beetje een trombone geluid krijgen? Nou, daar heb ik eens wat proeven mee gedaan... en dat vond ik helemaal niet onbevredigend.
Mm-hmm.
En ik ben dus begonnen. Ik heb ik had een compositie gemaakt... en daar heb ik eerst het slagwerk van opgenomen. Ook met de mond nagedaan en ook zo van dat werkt.
Brushes.
Ja. Toen de vijf trombones, zoals ik dat net ook voordeed of nadeed. Toen heb ik vier trompetten geïmiteerd. Daarbij heb ik hetzelfde geluid gemaakt als de trombone, maar de recorder de snelheid lager gezet bij de opname. Als je dan dus terugdraait op de normale snelheid, dan hoor je alles een octaaf hoger. Dus krijg je echt een heel hoog trompetgeluid. Daarna vier saxofoons. Dat was echt een ramp om saxofoons na te doen.
Dat is heel moeilijk.
Ja, nou, ik heb... op het laatst dacht ik van... Nou, als het maar een beetje contrasteert met de trombones... Dan vind ik het al lang best. Ik heb een beetje de hand voor de mond gehouden... en een beetje met zo'n fu-fu-fu, zo'n aanzet... een beetje gezongen. Fu-fu-fu-fu. En dat... Het lijkt heel veel op mijn eigen stem eigenlijk... maar saxofoons hebben ook wel wat van de menselijke stem, vind ik. Dus het contrasteert in ieder geval met het koper.
Ja, zeg, ik denk dat de luisteraars daar best even een stukje van willen horen.
Oh, ik wou nog één effect vertellen, want dat
ja,
is eigenlijk...
vertel.
Daar ben ik zelf nogal trots op.
Ja, vertel.
Dat is de bas.
Ja.
Ik kan het helaas door de telefoon niet laten horen, maar dat staat wel heel duidelijk op de band.
Ja.
Dat geluid maakte ik met mijn lippen en het is opgenomen op normale bandsnelheid. En de microfoon hield ik daarbij onder de kin om een echt heel diepe basklank te krijgen.
Ja.
En dat is echt, dat wordt echt het, hoe moet ik het zeggen, daar wordt echt het orkest helemaal door gedragen eigenlijk.
Nou, laten we daar nu maar even naar luisteren.
Ja.
Het Eenmansorkest, Bert van den Brink.
Thank you.
Dan een compleet orkest, hè?
Zou je het wel kunnen noemen, ja. Ja. Een imitatieorkest.
Een imitatieorkest.
Het leuke ervan is eigenlijk dat je tijdens de opname het pas hoort ontstaan. Hè? Je gaat beginnen aan een idee wat nog nooit eerder, althans niet door mij, is uitgevoerd. En ik denk ook nog heel weinig überhaupt is uitgevoerd door mensen. En je hoort dus gewoon tijdens de opname dat het groeit. En daardoor word je eigenlijk steeds enthousiaster. Hè?
Ja, ja.
Dat geeft een enorme stimulans.
En dan ga je steeds verder natuurlijk.
Ja. Ja.
Zeg, ik wilde toch nog even terugkomen op je andere zeer belangrijke bezigheid, de muziek. Wat ik mij afvroeg is, in hoeverre verschilt nou de opleiding van een visueel gehandicapte met die van een ziende, als je dus een instrument wilt leren bespelen?
Ik denk dat het grootste verschil is dat je ermee genoegen moet nemen dat je minder repertoire aan kan. Mm-hmm. Dat komt ook wel door het feit dat je meteen alles uit je hoofd moet leren. Een ziende die zal een behoorlijk gedeelte van het repertoire wat hij speelt toch wel uit zijn hoofd kennen, hoor, als het echt een talentvol muzikus is. Maar hij zal ook een heel groot gedeelte alleen maar van blad gespeeld hebben.
Ja.
En dat is een voordeel, vind ik, omdat ze dan toch heel veel repertoire doorgespeeld hebben. Hè. Mm-hmm. Dat mist een blinde wel een beetje. Je moet het, voor mij is altijd een beetje het devies, je kan het niet in de kwantiteit zoeken, zoek het dan alsjeblieft in de kwaliteit. Dus
inderdaad.
Werk de weinige stukken die je doet dan ook heel goed af, hè. Dan heb je er zelf ook het meeste aan.
Leer je nou ook veel stukken op het gehoor?
Eigenlijk heel weinig in de klassieke muziek. Daarvoor zijn de structuren toch allemaal te moeilijk. Je kan het wel ongeveer horen. Hè, zo'n Ravel-stuk. Nou, ik denk als ik dat nou van een plaat zou horen, dat ik er harmonisch heel ver in zou komen. Zo van, dan is er ongeveer dat en dat en dan ongeveer dat en dat. Maar dat is natuurlijk niet voldoende. Hè. Je moet echt precies weten wat er staat. Daarvoor, het is er niet voor niks neergezet, moet je maar denken. En daarvoor is het toch wel belangrijk dat je het muziekbrailleschrift kent.
Ja.
Maar daarmee boor je weer een heel ander probleem aan, zou ik haar zeggen. Want dat stelt toch ook wel de nodige eisen aan de gebruikers daarvan, hoor.
Ja, het is niet makkelijk, hè?
Nee, ik denk dat het het moeilijkste facet van het muziekbraaien toch nog wel is dat je alles in details leest. Hè. Je kan bijvoorbeeld niet de twee balken, hè, van rechter en linkerhand tegelijkertijd lezen. Je kan soms zelfs niet het geheel van één hand tegelijk lezen. Dat krijg je soms ook nog in gedeeltes binnen. En om dat te kunnen combineren, dat vereist wel de nodige, ja, wat zal ik zeggen, of muzikaliteit of domweg intelligentie. Ik weet niet precies. Ik
denk het is een soort legpuzzel eigenlijk.
Ja, ik denk dat het een combinatie van beide is, factoren. Daarbij komt ook nog dat het muziekbraille schrift op zich, nou, daar moet je toch ook wel even aan wennen.
Ja,
maar
ja.
Ik denk zelf dat dat nog wel te overkomen is. Ik geloof dat het geheugen en het combineren wat je moet kunnen, dat eigenlijk een grotere moeilijkheid is.
Ja, en het geduld natuurlijk wat je ervoor op moet brengen.
Inderdaad.
Ja. En dat is natuurlijk hard werken geblazen, maar we zullen je in ieder geval op de voet blijven volgen bezigheden.
Ja.
Zeg, daar wilde ik het nu bij laten. Bedankt voor dit gesprek.
Goed.
Ik wens je erg veel succes bij de nog volgende optredens eventueel. En ik zou zeggen, zorg dat je slaagt ermee.
Dankjewel.
Dag.
Dag, tot ziens.
Ja, en nou zijn we ruim 37 jaar verder in de tijd. Bert, wat is er van je muzikale wensen en dromen niet? En wat is wel uitgekomen?
Wat er niet is uitgekomen is misschien dat klassieke pad, wat ik daar ook nog wel noem. Op dat moment ben ik nog aan het studeren. En ik heb het wel voorzichtig over lichte muziek. En laat dat voorzichtig er dan nu maar van af. Want dat is uiteindelijk toch wel, dat is geworden. Dat is de boventoon gaan voeren. Ja, ook, en dat komt in het interview ook al dan 37 jaar geleden aan bod en naar voren. Ja, het kost gewoon veel tijd om klassieke muziek te verwerven. Dat is een arbeidsintensief proces. Vergt veel van je geheugen. En ik kwam er toch al vrij gauw achter van, en stelde ik me die vraag ook, wil ik dat nou wel? Wil ik dat mijn hele leven zo moeten zwoegen om nieuw repertoire te verwerven, ook nog te spelen en dat allemaal te combineren? En ik kwam er toch na een aantal jaren achter, dat wordt me te veel. En ik laat dan mijn creatieve kant een beetje te veel onderbelicht. Ik moet kunnen improviseren gewoon eigenlijk. Ja. Dat is ook wel een credo van mijn leven, nog steeds, van mijn muzikale leven. Daag mij maar uit. Doe mij maar in de speciale projecten. Want de standaard projecten, daar ben je als blinde en slechtziende toch niet de ideale kandidaat voor. De concurrentie is groot en iedereen kan dat sneller.
Nou ja, en uitdagingen, daar heb je er heel wat van gehad in je loopbaan. In die afgelopen 37 jaar. Je hebt met een aantal grootheden mogen samenwerken. Ik noem er een paar en er zijn er nog veel meer. Toots Thielemans, Chet Baker, Claire Fisher, Didi Bridgewater, Lee Konitz. Ja. In Nederland ook met bekende mensen als Cor Bakker, collega van je. Denise Jenna, Jules de Korte, Louis van Dijk. Wat ik me nou afvraag, hè, als je die hele parade van beroemde mensen zo even voor je ziet. Ja. Welke samenwerking is je in het bijzonder bijgebleven? Is er iemand waarvan je zegt, ja, dat is wel zo?
Ja, het is eigenlijk iemand die niet op deze lijst staat. Maar dat is wel iemand die een heleboel van deze contacten heeft geïnitieerd. En dat is de bassist Hein van de Gijn. In een chronologische volgorde. Ik heb heel kort na ons interview heb ik Cor Bakker leren kennen in 1982.
Er was nog een kind toen.
Ja, wij waren nog broekies, joh. En wij gingen meteen samen spelen en dat was geweldig. En dat heeft ook tot hele leuke dingen geleid. En we hebben nog steeds contact overigens. Kort daarna leerde ik ook Hein kennen. Doordat ik met allerlei mensen speelde en een beetje rommelde en repeteerde. En toen kwam Hein ook ineens daarbij naar voren. Via weer een ander contact. En Hein heeft mij eigenlijk, en dat is ook zo bijzonder, heeft mij ook op sleeptouw genomen. Dus Hein is een coach. Die speelt goed, maar die is ook bezig met het concept. Wat doe je? Wat wil je? Wat willen wij samen? Welke kant gaat het op? Zo, hè, is heel verantwoordelijk daarin. En is het dan ook nog een keer heel erg verantwoordelijk voor mij geweest, gewoon voor hoe mijn reilen en zeilen was, gewoon in de fysieke zin. Dus gewoon me meenemen op reis, was geen enkel probleem. Mm-hmm. Hij deed dat, zowel in de auto als in vliegtuigen. Vliegtuig in, vliegtuig uit, zou ik haast willen zeggen. Ja. Want het begon met het Amstel Octet in Nederland. Waar we elkaar in tegenkwamen. Via dus een trompetist. En dat was een leuk beentje. Dat was met een aantal blazers. En als toch wel hoogtepunt. Zij hebben een opname gemaakt waarbij Chet Baker te gast was. Dat was één middagje met Chet Baker in een studio verblijven. En dat is dan toch bijzonder, want je zet het toch op je lijst. Hè? Je hebt toch met Chet Baker gespeeld. Sterker nog, je hebt hem als pianist mogen begeleiden in 1985. Dat was één. Nou, het Amstel Octet, dat, zoals het in Nederland vaker gaat, dat hield een beetje op. He, je hebt een paar optredens gehad en dan ebt dat een beetje weg. Maar we hielden toch wat contact. En toen kwam in één keer Didi Bridgewater. Want hij zei, ik wil eigenlijk daar een andere pianist bij hebben en ik heb aan jou gedacht. En zou je dat willen? Ja, en ik had eigenlijk geen idee, maar ik zei maar ja. Want ik dacht, als het met Hein is, zal dat wel heel bijzonder zijn. Ja, eigenlijk kwam dat erop neer en dat is toch wel een stukje hoogromantiek. Zeker achteraf, want op dat moment weet je dat helemaal niet. Het ging als volgt. Hij zei, ik ben met nieuwe arrangementen bezig en ik wil dat met een jongere pianist gaan laten klinken. Niet met de pianist die er nu bij zit. Ziet niet zo zitten, zei hij. Dus ik ga dat met jou opnemen. Thuis. Cassette recorders aangesleept. Allemaal microfoons, mengpaneeltjes, alles aan elkaar geknoopt. Geweldig echt. En met een drummer, met Dre Pallemaerts. Hele goede, jonge Belgische slagwerker. En dat ging als volgt. Hij leerde mij het arrangement van een jazz standard. Onthouden. Ja, meteen opnemen. Oké, volgende arrangement. Even onthouden hoe het gaat. Dingetje aan het begin, accentje halverwege, eind, een accentje. Oké, in de kop, opnemen, volgende. Zo zijn we de hele dag bezig geweest en hebben we een stuk of 9 van die stukken opgenomen. En toen zei hij, ik kan je verder niks garanderen. Dus het was gewoon een -1 opname, zonder zangeres natuurlijk. En alleen maar pianotrio, in de huiskamer opgenomen. En dan zei ik ga het haar laten horen. Gewoon af en toe als we soundchecks doen, als we spelen. Want hij zat al jaren met haar, was hij al jaren op tournee. Mm-hmm. En een half jaar later gaat de telefoon. En hij zegt, kun jij aanstaande zaterdag in Italië spelen? En hij zei, goh Bert, met zijn Brabant, heb jij zo'n zakkendrager? Dat is handig voor je pak, dat kun je dan meenemen. Had ik niet, dus ik heb zo'n zakkendrager gekocht. Ja, schattig dat hij daar ook aan dacht, weet je wel. Ja. En ik had zo'n ding geloof, ja, misschien ook zo'n ding ook wel, ja. Ja, dit heb ik. Oh, geweldig. Oh, dat is tof, dat is handig, zei hij. Nou, en toen hebben we echt zonder repetitie het eerste concert met haar gedaan. Hm. En toen was ik eigenlijk meteen vervanger in de band. En een jaar later ben ik haar vaste pianist geweest, een aantal jaren. Wat een professionaliteit, wat een lieve vrouw ook, die echt geweldig. Dat heeft wel een trend voor mij. En een norm is het geworden van professionaliteit en van hoe je met elkaar omgaat.
Mm. Mooi om te horen dit.
Ja. Heel bijzonder hoe dat gegaan is. Ik ben er ook zelf mee opgehouden trouwens. Want ik vond toch dat ik te veel alleen maar een pianist was die dan in het buitenland zat te begeleiden. En ja, en hoe zou het over 10 jaar zijn? En waar zou ik dan over 10 jaar zijn? En toen dacht ik, volgens mij gaat me dat toch benauwen.
Ja. Nou ja, en je had een gezin ook, of toen misschien nog niet. Nee.
We waren wel samen al met Medi, met mijn vrouw. Maar dat liep ook allemaal wel samen. Van goh, het komt allemaal tegelijk en het is allemaal geweldig, maar het is misschien te veel. En ik ben er niet rouwig omdat ik er uit eigen beweging toch mee ben gestopt. En dat ik toch mijn veel meer wat stabieler gewoon in Nederland ben gaan spelen. Met Denise en met van allerlei mensen. Miranda van Kralingen. Op een gegeven moment ook Gino Vanelli, maar dat is veel later. Dat is allemaal wel leuk, maar dat zijn toch mensen die, zeker zo'n Gino, die heeft je gewoon nodig. En die vind je dan geweldig en de superlatieve vliegen over de toonbank. Maar dan, totdat je ontdekt dat hij eigenlijk over de hele wereld dat soort gelijken heeft, van dat soort pianisten die dat allemaal ook wel kunnen. En dan denk je, oh ja, ik ben ook een keertje mee geweest met hem. Eigenlijk geldt dat ook een beetje voor Toets, hè, want Toets had ook een heleboel pianisten. Maar daar wist ik het al van. Ik dacht, ja, ik speel nu met Toets, maar dat wordt over een paar jaar misschien weer een ander iemand. Ja. En dat was wel duidelijk. Toets verjongde, hè, altijd zijn personeel. Wie dat niet doet, en daar toch trouwer in is, is Philippe Catherine, de gitarist waar ik ook al jaren mee speel. En nog steeds veel meer, nou niet veel, maar wel heel dierbaar en heel innig mee samenspeel, moet ik zeggen. Dat is zo bijzonder.
Waar ik ook graag iets over wil horen is, je hebt een belangrijke bijdrage geleverd aan de verspreiding van het werk van Jules de Korte. Ik denk dat als je nu aan jonge mensen vraagt wie Jules de Korte is, dat nog maar weinigen daar iets van weten. Ja. Wat is jouw rol daarin geweest?
Ik heb Jules al leren kennen in de 60er jaren. Mijn ouders die gingen met mij toen ik 7 jaar was naar hem toe in Delft. Zo eigenlijk met de vraag, wat motten we met het jochie? Want hij is wat muzikaler dan de doorsnee. Meneer de Korte, wat vindt u ervan? En die zei, hij moet gewoon op een gegeven moment braille muziekschrift leren. En die jongen die komt er wel. Dat was eigenlijk het korte verhaal. Naar aanleiding van de opname die in de die in 81 ook die we hebben beluisterd op die glazen en flessen, heb ik eigenlijk permanent met Jules contact gehouden. Want die hoorde hij ook op de radio. Want dat soort dingen werden toen allemaal ook uitgezonden. En vanaf dat moment, begin van mijn conservatoriumstudie, hebben wij tot aan de dood van Jules een intens contact gehad. Hmm. Ik heb hem wel eens begeleid ook een aantal keren. Dat was heel leerzaam. Dan kon hij gewoon zijn teksten van die veel coupletliederen van hem gewoon lekker rustig in braille lezen. Want hij trad toen al niet zo vaak meer op. En dan zat ik aan de piano en dan speelde ik exact wat hij speelde. Dat kopieerde ik gewoon. Hmm. En dat was geweldig. Maar ik kwam er ook achter dat van die prachtige, prachtige pianopartijen niets vast lag. Ja, een paar liedjes waren ooit uitgegeven in de 50er jaren. Maar dat bleef allemaal mistig. Ik was inmiddels ver nog niet. Maar ik begon met elektronica, met MIDI. Ik begon in de wereld terecht te komen van dat je met MIDI ook kan arrangeren. Dat je er ook uiteindelijk bladmuziek van kan maken. Dus ik heb in de jaren 90 een keer Jules kunnen verleiden om ongeveer 20 stukken van hem op mijn computer in te spelen. Met al die spullen ben ik naar hem thuis gegaan. En eigenlijk is dat de basis geweest van wat later het boek is geworden, wat in 2012 is uitgekomen, met de originele pianopartijen, teksten en natuurlijk de melodieën erbij. Er zijn ook nog akkoordsymbolen bij gezet, mocht een gitarist het willen spelen of mocht een pianist zeggen, ik wil het toch wat eenvoudiger, want de partijen van Jules zijn niet makkelijk. Dat boek is in 2012 uitgekomen en 52 liederen staan erin. En voor mij geeft het gevoel, nu het is opgeschreven, is het ook niet meer weg te denken. Als het alleen maar audio is, dan gaan mensen er zelf mee aan de haal. Mm-hmm. En gebeuren er misschien ook vreselijke dingen mee. Ja. Wat vroeger ook wel gebeurde. Dat echt slechte arrangementen zijn gemaakt, met ook grote fouten erin.
Maar nu ligt het vast, hè?
Dit ligt vast. Ja. En dat is mijn daarmee voel ik me ook wel een beetje muzikale erfgenaam van hem. En ik kon me gewoon niet voorstellen dat je dus alleen maar met audiomateriaal achterlatend je hoofdje zal neerleggen. In 1996 is Jules overleden. En dat het daar dan mee afgelopen is en verkwanseld wordt. Ik dacht, nee, dat mag niet gebeuren. Ja.
In 2007, even een ander onderwerp, heb jij een belangrijke jazzonderscheiding gewonnen. De VPRO Boy Edgar prijs. Heeft het winnen van zo'n prijs nou invloed gehad op je loopbaan? Op wat voor manier dan ook?
Ja, misschien wel. Maar ik ben zelf niet zo'n carrièrebeest. Nee. Dus ik heb niet ontzettend hendels getrokken van, en nou, nu heb ik die prijs en nou ben ik ineens goed. Zo werkt dat bij mij eigenlijk niet. Ik heb het meer gezien als een soort stimulans van, ik mag het doen. Het wordt gewaardeerd en het wordt gewaardeerd wat ik gedaan heb. En het zal ook gewaardeerd blijven, hoop ik, wat ik aan het doen ben. Maar ik voel me helemaal geen puur sang jazz muzikus. Ik ben een muzikus en ik improviseer en ik bedenk dingen. En dat kan soms een jazzy toon hebben en soms heeft het dat helemaal niet.
Ja, over dat improviseren gesproken, voor mensen die dat niet weten. Jij maakt Bert's Bites. Ja, hè? Ja. Bites met een Y, even voor de duidelijkheid. Ja. Kun je daar iets over vertellen en hoe kunnen mensen daar kennis van nemen?
Nou, Bert's Bites is ingegeven door de gedachte dat ik wel eens aan de piano ging zitten en dan speelde ik iets. En dan dacht ik heel eerzuchtig, goh, was dat mooi zeg. Was dat mooi. Had ik het niet opgenomen. Alles had ik staan. De microfoons waar we nu in zitten te praten, die waren er wel, maar die zaten in de koffer. Dacht ik, nou ja, dat kan toch niet waar zijn. Ik moet de spullen operationeel hebben en stand-by. Als ik een idee heb, dan moet de drempel laag zijn, knopje indrukken, vastleggen. Dat is eigenlijk het grondbeginsel. En ik wilde ook eigenlijk best graag een radio-uitzending van Bert van de Brink, iedere week op de radio. Stom vervelend, niemand luistert er meer naar, maar dat was me, dat ontleende ik een soort romantisch gevoel aan. Nou ja, niemand had belangstelling. De concertzender wilde wel. Als ik het zelf produceerde, wilde zij het wel van me pikken. Maar ik heb toch aangegrepen. Ik dacht, ja, misschien moet ik dat maar doen, want dan kan ik het ook thuis doen. Internet ging ook steeds verder. Het bleek ook mogelijk om steeds grotere bestanden te uploaden. Dus vanaf 2006 ben ik gewoon een keer begonnen. En ik weet het nog zo goed dat ik het eerste stuk speelde. Turn Out the Stars van Bill Evans. En ik nam het op toen nog een DAT recorder. En ik moest dat dan via een hele ingewikkelde weg. Eerst op een cd'tje rippen. En dat cd'tje weer. Eerst op een cd zetten met zo'n cd-recorder. Die cd rippen in je computer. Daar weer mp3 van maken. En toen het internet op. Zo heb ik dat overigens jaren gedaan. Via dat ingewikkelde protocol. Maar ja, techniek is ook dat. Ja, dat vind ik leuk. Daar hou ik van. Dus geen probleem. En ik stuurde het weg, zeg. Naar weet ik het hoeveel mailadressen tegelijk. Dat ben ik benieuwd. En ik kreeg inderdaad reactie. En vanaf dat moment doe ik dat nog steeds op exact dezelfde manier. En is de link waar het die ik dan meestuur in een mailtje, is nog steeds diezelfde link. Ja, en ik heb 2000 abonnees in de mail. En ik doe het nu ook op Facebook, dus ik weet niet hoeveel daarna geluisterd wordt. Misschien gooien de meeste mensen het meteen weg. Mag ook, want het is iedere week, behalve de vakantieperiode, iedere week speel ik een improvisatie. Soms denk ik stop ermee, want ik zit nu aan nummer 545. Zo. Maar aan de andere kant denk ik, ach, het hoort erbij. Het schept een band ook met oud-leerlingen die ik heb op het conservatorium, die dat toch nog horen en die er af en toe naar luisteren. En mensen nemen het ook wel eens als gelegenheid te baat om mij nog eens te benaderen van hoe gaat het en ik vond je bites zo leuk. En voor mezelf is het Bert's Bites gevoel is een moment van in mezelf, van inkeer en van ga nou zitten en speel nou gewoon eens mooi. Zeg nou gewoon eens iets in 10 minuten. Wat het ook doet.
Ja. Een van de dingen die jij ook doet is het arrangeren van muziek. Hè? Dat heb je onder meer voor het Metropoolorkest gedaan. Ja. Wat ik me dan afvraag, hè, als je zoals jij blind bent, lijkt me dat zo verschrikkelijk lastig om die arrangementen, want dat moet dan dus in braille, bladmuziek. Hoe krijg je dat voor elkaar?
Nou, het is heel gek, maar dat braille speelt daarin dan geen enkele rol. Okay. Nee, want braille zou alleen dan goed zijn om voor mezelf iets te bedenken en dat vast te leggen. Maar eigenlijk ben ik dan toch wat dat betreft, dankzij de techniek, een luie mens geworden. Mm-hmm. Ik doe dat nog steeds. Ik zeg nog steeds, want dat gaat misschien wel veranderen. Maar ik doe het nog steeds op de volgende manier. Ik speel het in MIDI. Waarbij ik ook het zo heb geconfigureerd dat ik de instrumenten die ik dan inspeel ook hoor. Dus ik hoor dan ook een synthese van een trompetje. Overigens op hele oude spulletjes hoor. Ik heb helemaal niet van die vintage instruments. Daar heb ik helemaal niet zoveel belangstelling voor. Het is allemaal veel te ingewikkeld. Hoeft ook helemaal niet. Trompetje is gewoon, gewoon goed. Hoeft helemaal niet. Ik heb voldoende waarschijnlijk inbeeldingsvermogen om dan te weten. Zo.
En het wordt toch later gespeeld door een echte trompetist.
Zo is dat. Het is alleen maar toch helpt het wel om het te horen. Want je krijgt wel een beeld van, ah ja, dat kan. Dit gaat werken. En dan heb ik in feite gewoon alle partijen onder elkaar staan. Alle sporen eigenlijk. En die hebben allemaal namen. En zo vul ik het langzamerhand in. Dus in de MIDI-file die ik maak, kom ik ook tot mijn eigen arrangement. Kom ik ook tot mijn compositie van iets. En dat laat ik dan door iemand in een muziekprogramma uitwerken. Dus ik stuur de MIDI-file weg naar een muzikant die snapt hoe dat werkt. En dan kan het gespeeld worden. En dat werkt.
Bert, je hebt twee zoons. Hebben die het muzikale gen van pa geërfd?
Nee. Nee.
Slaat de generatie over.
Dat denk ik, ja. De jongste zoon is een perfectionist. Dat mag ik mezelf ook wel noemen. Dus dat herken ik er wel in. Maar die is een goede tennisser. Maar zit nu toch in een hele andere business. Die werkt nu gewoon bij de HEMA. We mogen reclame maken. Het is dan toch weer een Nederlands bedrijf. En doet een hele andere opleiding daar. Veel meer in de horeca richting. En de oudste zoon die heeft wel een beetje gedrumd. En die houdt wel meer van muziek ook dan de jongste zoon, denk ik. Hij heeft al wat meer affectie mee. Luistert ook naar heel veel dingen. En zit veel meer in de hoek van van de GGZ richting, okay, doet hij een studie.
Geestelijke gezondheidszorg.
Ja, ja. Er is één aspect wat ik er wel jammer aan vind. Ik ken zoveel mensen die muziek gewoon puur als liefhebberij hebben en daar zo ongelooflijk gelukkig van kunnen worden. Ja. Gewoon mensen met een drukke baan, die komen thuis, die slaan één akkoord aan op een piano of op een gitaar en die denken, oh fijn. Hey.
Daar word je zo blij van, hè Bert?
Ja, maar ik ook, maar het is mijn vak. Dus als ik dat zeg, hebben mensen iets van, ja, daar heb je hem weer, want het is jouw vak. Maar het is ook mijn hobby. Ja. Het is altijd mijn hobby gebleven. Ook.
Gelukkig, zou ik haast zeggen.
Ja. Dus dat is niet veranderd. Ik ben nog steeds even gedreven als 37 jaar geleden.
Ja, het woord amateur betekent ook liefhebber natuurlijk. Ja. Hè? Iets waar je van houdt. Dus,
ja. Iets waar je van houdt, ja. Wat je iedere keer weer kan fascineren en tot onderzoek kan uitdagen.
En liefdes kunnen ook veranderen, want ik herinner me uit het gesprek van 1981 dat je het niet zo op had met de accordeon.
Nee. Wat zei ik? Ik ben er niet zo van gecharmeerd.
Ik ben er niet zo van gecharmeerd. We hebben het je er net horen zeggen. Ja. Maar hoe kan dat dan in vredesnaam, Bert, dat ik hier een joekel van een accordeon hier naast de bank zie liggen?
Nou ja, weet je hoe het ging? Heel kort. Ik werd getrouwd. En in de 90e jaren, mijn schoonvader, die had een accordeonnetje. Maar deed daar eigenlijk niet zoveel mee. Die zei, oh, speel jij daar maar op. En ik vond dat toch weer leuk. Want ik als kind had ik wel eens op een accordeon zitten dreutelen. Maar ik vond dat leuk en dat ding, ik speelde erop en ik ging er ook mee optreden, tot mijn grote schrik. Ja. Maar het was een heel goedkoop dingetje. Ik dacht, ik moet eigenlijk eens een betere kopen, iets sophisticated, meer geluid, zal ik maar zeggen. Dus ik kocht een heel mooi Italiaans instrument in 2005. En toen ging het heel hard, want toen werd ik ook bij de accordeonisten een beetje bekender. En die vonden dat wat ik deed eigenlijk best mooi. Ik dacht, zo, dat vind ik wel wel bijzonder. Ik heb nooit les gehad. Ik kreeg wel wat tips hoor van goede spelers. Mm-hmm. Maar ik kreeg ook een hele jonge jongen op les. En die wilde echt veel meer weten van accordeon en jazz. En die kwam bij mij en die had een klassieke opleiding. En die kwam bij mij studeren. Ik dacht, jeetje. En ik had er ook ideeën over, gek genoeg. Over die linkerhand die je heel apart kan gebruiken op zo'n instrument met zogenaamde melodiebassen. Mm-hmm. Die jongen, het is ook zijn schuld, want die zei... Rick Cornelissen heet hij. Hij is nu een leraar in Arnhem, aan Artes, het conservatorium. Hij zei, Bert, jij moet een keer op een oude Hohner Gola spelen. Hohner, merken, en de Gola is het type. Want dat vind jij mooi. Gebiedendewijs enkelvoud. En ik zei, goed, Rick, hoe komen wij aan een oude Hohner Gola? Is dat niet dat instrument wat Harry Mote ook had? Ja, zei hij, dat klopt. Maar er zijn er een paar meer in Nederland en een stuk of drie. En ik ken iemand die heeft zo'n instrument. Oh, echt waar? Ja. Nou. En ik ben een keer naar die man toegegaan en met angst en beven gevraagd, mag ik jouw instrument proberen? Nou, het was net of ik vroeg, mag ik je vrouw een keer op schoot hebben? Ik kreeg dat instrument echt met alle omzichtigheid zo voorgehangen. Zo. Voorzichtig. Ik dacht, ik durf niet meer. En Bob, ik speelde twee akkoorden. En ik was gewoon in tranen. Ik was gewoon ontroerd. Ik wist dat het geluid bijzonder was. Maar ik dacht, ik kan eigenlijk nog helemaal niet zoveel op zo'n ding. En ik hoor het. En ik denk, oh, wauw, wat een geluid, wat een sound. Ik dacht, oh ja, dit is het dus.
Is dit een Hohner Gola die
dit
hier...
Dit is dus een Hohner Gola. Want toen dacht ik, ja, nou ga ik zoeken ook. En toen heb ik, een lang verhaal kort te maken, heb ik uiteindelijk de weduwe van Harry Mote gevonden. En die heb ik gewoon gebeld. Daar ben ik naartoe gegaan uiteindelijk. Zij heeft mij ook ooit een keer ontmoet, waar Harry ook bij was. Ik heb één keer Harry Mote echt ontmoet en daar speelde hij ook op dit instrument. En in de jaren 90, nee, het is nog veel later. Harry is overleden in 96 en ik ben in 2009 bij haar geweest. En toen zei ze, ja, misschien moet ik het instrument ook langzamerhand van de hand doen. Ik moet ook gaan verhuizen, vertelde ze me, naar een makkelijker, toegankelijker huis voor haar. En toen ben ik er naartoe geweest met een accordeondeskundige. En toen heb ik het instrument gekocht. En ik heb het nu een paar keer goed laten reviseren. En laten schoonmaken, want er zat vol met check en het stonk helemaal naar de rook.
Maar dit is een instrument wat van Harry Mote geweest is, de grote accordeonist.
Het instrument waar je al die dingen, noem ze maar op, al die bekende voorbeelden, duifjes in een rijtuigje, mijn opa. Ja, als je het speelt, hoor je het ook al. Je denkt, dit is gewoon het geluid. Ja. Ik moet het eigenlijk even doen, hè? Vind je niet?
Ja, absoluut.
Een ode aan Harry.
Een ode aan Harry. Ja, Is het een eigen compositie of ga je iets improviseren?
Improvisatie, het is zomaar een improvisatie.
Je gaat gewoon wat improviseren. Ja. Wat gaaf. Nou, ode aan Harry Mote.
Geweldig, Bert.
Zoiets?
Dankjewel. Ja, de duifjes vlogen voorbij.
De duifjes, ja. Er zijn nog zoveel dingen. Die kan ik ook helemaal niet zien.
Ja.
Die Harry die heeft zo ontzettende virtuose dingen gemaakt. Jee.
Ja.
Zo die leeuwerik, heb je dat al eens? Dat kan ik. Ik kan wel een poging doen hoor, maar ik kan het. Maar misschien schiet ik hem wel af. Dat ik zeg, dan schiet ik hem ook neer, ook die leeuwerik. Maar. Thank you.
Bert van der Brink als virtuose vertolker op een instrument met een bijzondere geschiedenis. En zo hoorden we Bert toen en nu. Wat in die ruim 37 jaar niet is veranderd, is zijn tomeloze energie en enthousiasme. En zijn gretigheid om steeds weer nieuwe muzikale uitdagingen aan te gaan. Geweldig. Tot zover deze podcast. Tot de volgende.